Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag horen we eerwaarde heer Pierre-François in dit eerste deel over een catechese-reeks die zal handelen over de 10 geboden. We laten hem graag aan het woord.
Wanneer we in deze catechese over de moraliteit en de geboden willen spreken, moet ons eerst de vraag stellen van wat de zonde is. Want dat is hetgene waarvoor Jezus gekomen is in de wereld. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. En wat hij verwezenlijkt heeft, is een redding, namelijk een redding van de zonde. Wat is het evangelie? Het is eigenlijk de openbaring in Jezus Christus van de barmhartigheid van God voor de zondaars. Wanneer de engel tegen Jozef aankondigt dat hij voor een zoon zal moeten zorgen, dat Maria een zoon zal hebben, zegt de engel tegen Jozef: gij moet hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden uit hun zonde. En niet alleen maar die aankondiging van het evangelie vertelt ons over de redding, maar zelfs de eucharistie, het toppunt van het sacramenteel leven, wordt ook voorgesteld als een sacrament in verband met de verlossing. Want Jezus zegt: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Augustinus zegt iets moois, hij zegt: God heeft ons geschapen zonder ons, hij heeft ons niet willen redden zonder ons. Met andere woorden, om ons heil te bereiken, moeten we daar iets voor doen. En het heil bereiken eigenlijk is niet alleen maar een verovering van ons, het is ook het krijgen van een cadeau van God. Wel, dat is daar dat we de barmhartigheid van God ontvangen. En om die te kunnen ontvangen, moeten we uiteraard onze fouten bekennen. Want, en hier citeer ik uit de eerste brief van Johannes, als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, is hij zo getrouw en genadig dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Om het begrip barmhartigheid te begrijpen, is het dus belangrijk te zien dat er ook inzicht moet zijn in hetgene dat de barmhartigheid komt genezen. En de catechismus van de katholieke kerk geeft een heel interessante analogie. Die zegt: zoals een geneesheer een wonde onderzoekt alvorens haar te verzorgen, zo werpt God een helder licht op de zonde door zijn woord en zijn geest. Dat betekent dus dat de bekering die volgt wanneer God onze zonde vergeeft, onlosmakelijk verbonden is met het in het licht stellen van de zonde. Het is dus onmogelijk te zeggen: ik wil vergeven worden en tegelijkertijd ik heb geen zonde. De vergeving van zonde, het ontvangen van de barmhartigheid van God, betekent dat wij niet alleen maar een gave van God gaan krijgen, maar ook dat er licht komt in ons geweten. Daarom is de verlossing een dubbele gave. Ten eerste de gave van de juistheid van het geweten, eerst inzien dat wij zonden hebben gedaan, en vervolgens de gave van de zekerheid van de verlossing, want dat is het mooie, van de verlossing in Christus, dat is dat hij ons die zekerheid geeft dat onze zonden vergeven zijn. Laat ons dus een beetje inzoomen en kijken wat de zonde precies is. Want wij zijn een beetje het slachtoffer van een filosofie waarin er weinig plaats wordt gegeven aan de zonde. We zijn te idealistisch. We dromen van een perfecte wereld die niet bestaat. En in de manier waarop ons de dingen voorstellen, is er helaas geen plaats voor iets dat zonde heet. Wat is een zonde? Dat is een vergrijp tegen de reden, tegen de waarheid en het juiste geweten. Ik zeg niet tegen het geweten, maar tegen het juiste geweten, want ons geweten kan soms juist zijn en soms ook naast de kwestie. Wat is een zonde verder? Dat is een tekort aan de echte liefde tot God en ook de liefde tot de mensen. En hoe gebeurt een zonde? Meestal omwille van een gehechtheid aan bepaalde goederen die ontaart. Thomas van Aquino sprak van aversio a Deo, zich wegkeren van God, de rug keren naar God, en conversio ad creaturas, een zich keren op een ongeordende manier aan het geschapene. De zonde is slecht. In die zin dat het de natuur van de mens kwetst en ook de menselijke solidariteit aantast. De zonde wordt beschreven als een woord, een daad of een verlangen in tegenspraak met de eeuwige wet van God. In de psalmen komen ook tot bewustzijn dat de zonde een belediging is tegen God, want psalm 51, de bekende psalm Miserere, zegt: jegens u alleen heb ik gezondigd, wat u tegenstaat, heb ik gedaan. De zonde keert zich dus tegen de liefde van God en wendt onze harten van God af. Dus de zonde is in essentie een opstand tegen God, dat we het beseffen of niet. Het is ook een ongehoorzaamheid aan zijn wet. We willen zoals in de eerste zonde worden als goden. Door te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, dat betekent door het goede en het kwade te willen bepalen zonder verwijzing naar een God. Men heeft ook bij Augustinus een andere definitie van de zonde gevonden, dat is eigenliefde die zo ver gaat dat men God veracht. Het is eigenlijk een hoogmoedige verheerlijking van zichzelf. En daarom is de zonde diametraal tegengesteld aan de gehoorzaamheid van Jezus. Wanneer Jezus het heil is komen voltrekken in onze wereld, heeft hij dat gedaan door een daad van gehoorzaamheid aan de Vader en nederigheid. Dat is hetgeen dat wij nodig hadden om de zonde, die in essentie ongehoorzaamheid en hoogmoed is, te vernietigen. Dat heeft Jezus gedaan in zijn lijden. En dan ziet men hoe God ons bemint, want Jezus is de tweede persoon van God die mens wordt, die de menselijke natuur aanneemt om iets te kunnen doen dat hij als God niet kon doen, namelijk lijden. En hetgeen dat hij ervaart, houdt alle vormen in van lijden die een mens zich kan inbeelden. Om verder de zonde te kunnen omschrijven, moeten we ook zeggen dat er verschillende mogelijke zonden zijn. De verscheidenheid van zonden is helaas heel groot. De Heilige Schrift heeft bijvoorbeeld verschillende lijsten. De brief van de Galaten geeft bijvoorbeeld een lijst, wanneer de eerste christenen veel hadden aan zo'n opsomming. En Paulus is daar de getuige van, want als hij schrijft naar de Galaten, zegt hij: de uitingen van de zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u, zegt Paulus aan de Galaten, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb, wie zich zo misdragen zullen het koninkrijk van God niet erven. Zijn zonde is dus een handeling die ons onterft van het rijk Gods. En daarmee beginnen we te beseffen dat de zonde niet in overeenstemming kan komen met ons heil, want wij zijn geroepen tot het Rijk Gods, maar als we die zonde begaan, tenzij die vergeven worden, maar als we die zonde begaan zonder vergeving, dan zullen we het Koninkrijk van God niet erven. Dan betekent dat de zonde tamelijk zwaar kan zijn. En dat brengt ons tot een nieuwe klassificatie van de zonde. Deze zonde klassificeren volgens de zwaarte van de zonde. Namelijk, de twee hoofdcategorieën zijn doodzonde en dagelijkse zonde. Het onderscheid tussen doodzonde en dagelijkse zonde is reeds aangetroffen in de Heilige Schrift, bijvoorbeeld in de eerste brief van Johannes in hoofdstuk 5, maar dat is tot stand gekomen in de overlevering van de kerk. En bovendien, onze menselijke ervaring bevestigt het, dat er iets bestaat zoals doodzonde, waardoor de liefde in ons vernietigd wordt. De doodzonde vernietigt dus de liefde in het hart van de mens door een zware inbreuk op Gods wet. Ze wendt de mens van God af, aversio a Deo, die zijn eindelijk doel en zijn zaligheid is, door aan een minder goed de voorkeur te geven boven hem. Het is altijd absurd, God opzij te laten voor iets dat geschapen is en veel beperkter. Naast de doodzonde bestaat ook de dagelijkse zonde. Dat is een minder zware zonde, waarin de liefde blijft bestaan, ook al wordt die liefde beledigd en gekwetst door die zonde. Nu dat er twee categorieën bestaan en dat de eerste categorie ons uitsluit van het Rijk Gods, zullen we de gezonde nieuwsgierigheid moeten hebben om te weten wat is er dan als voorwaarde gesteld om een doodzonde te begaan. Wel, drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden. Ten eerste, het moet gaan over een handeling met een zwaarwegende materie, die tot object heeft, en die begaan wordt ten tweede met volle kennis, en ten derde met weloverwogen toestemming. Zwaarwegende materie, volle kennis en weloverwogen toestemming. Dus objectief moet de handeling zelf zwaar zijn. De kennis betekent dat ons verstand moet beseffen wat er gebeurt. En toestemming betekent dat onze wil ook moet tussenkomen. Want geen enkele menselijke handeling kan tot stand komen als het verstand en de wil er niet bij betrokken zijn. Hoe kunnen we weten wat zwaarwegende materie is? Een mogelijk systeem is te gaan naar die lijsten, zoals die van Paulus aan de Galaten, die we zojuist hebben geciteerd, om te kijken, is deze zonde in de lijst van de zonden die mij uitsluiten van het Rijk Gods. De 10 geboden, eigenlijk zijn een van de beste samenvattingen, en die zeggen ons wat de dingen zijn die zwaar wegen. Er zijn uiteraard verschillen. Moord, zegt de catechismus, is bijvoorbeeld erger dan diefstal. Maar dus zullen we in de komende catechese moeten kijken wat de materie is van al die zonden die verboden zijn door de 10 geboden, en zo zullen we weten wanneer er gevaar is, inderdaad, om een zware zonde te begaan. Wat moeten we denken van mensen die onwetend zijn over de zwaarte van hun zonde? Wel, de onvrijwillige onwetendheid, die kan de toerekenbaarheid van een zware fout verminderen of zelfs in bepaalde gevallen wegnemen. Maar onwetendheid dat men zoekt, het is soms heel comfortabel onwetend te zijn, en dus stoppen onze oren dicht, zingen we heel luid la 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 la, om er zeker van te zijn dat we niet horen wat ze ons moeten zeggen. Wel, in zo'n onwetendheid zal de toerekenbaarheid van de zonde alleen maar vergroten. Want Men is onwetend en bovendien men is schuldig aan die onwetendheid. Er zijn bepaalde impulsen, emotionele impulsen, hartstochten, die, wanneer ze niet door ons veroorzaakt zijn, het vrijwillig en bewuste karakter van de fout kunnen verminderen. De druk van buitenaf kan soms ook een factor zijn om de toerekenbaarheid van een zonde te verkleinen, of ook pathologische stoornissen. Waarom noemt men de doodzonde een doodzonde? Omdat het leven van de geest wegneemt. Het geestelijk leven sterft. Theologisch gezien komt dat overeen met wat men noemt het verlies van de heiligmakende genade. Beetje later in de loop van deze catechese gaan we spreken over hoe God in ons werkt door wat men noemt de genade. De genade is een gave van God die ons heiligt. En daarom noemt men dat de heiligmakende genade. Wel, die staat van genade krijgen wij door het doopsel. En zolang dat we geen doodzonde begaan, bewaren we die staat van genade. We gaan daarop terugkomen in de loop van de komende catechese over die staat van genade. Maar dus doodzonde betekent, die staat van genade wordt weggenomen. Ik wens de luisteraars erop attent te maken dat doodzonde niets te maken heeft met het feit dat er moord is. Want we kunnen ook een doodzonde begaan zonder een moord te begaan. Ook al kunnen we oordelen dat een daad op zichzelf een zware fout is, het oordeel over personen moeten wij overlaten aan de rechtvaardigheid en barmhartigheid van God. Het is misschien heel belangrijk in deze tijd waarin men zoveel spreekt over waardigheid van de persoon en tolerantie, maar ook over vrijheid van ons geloof te mogen uitdrukken, dat het feit dat ik zeg dit of dat is een daad, een zware zonde op zich, dat geeft me nog niet het recht om te zeggen dat de persoon die dat begaat er volledig schuldig aan is. De kerk heeft altijd het verschil gemaakt tussen de zonde en de zondaars. Maar dat verschil is bijna onmogelijk te doen wanneer men een filosofie of een antropologie hanteert waarin de mens herleid wordt tot wat hij doet, tot wat hij maakt en tot zijn handelen. En dat is een catastrofe, want indien we een persoon vereenzelvigen met wat die persoon doet, dan heeft men geen andere oplossing dan te zeggen, in plaats van je hebt gelogen, gaan we zeggen, je bent een leugenaar. In plaats van te zeggen, je hebt deze neiging, we gaan zeggen, je bent deze neiging. En dat is een zonde tegen het respect dat we moeten hebben voor ieders waardigheid. Dus dat klinkt hier heel filosofisch en heel abstract, maar dat heeft heel praktische gevolgen. Hoe het mogelijk is bijvoorbeeld dat een heilige persoon, te beginnen met God zelf, kan houden van een zondaar. Dat is omdat we het verschil maken tussen die zondaar die geroepen is om een kind van God te zijn en niet volledig slecht is, en de zonde die hij begaat. God is barmhartig omdat hij die zonde wil vergeven, maar blijft houden van de persoon in kwestie. We gaan zien een beetje later dat het duidelijk hebben van die ideeën ons helpt om ook een juiste visie te hebben van wat het begrip barmhartigheid exact is. Goed, dus de doodzonde neemt dat leven van de genade weg. Men begaat een dagelijkse zonde wanneer men in een lichte materie een voorschrift van de morele wet overtreedt, ofwel wanneer men ongehoorzaam is aan de morele wet in een zwaarwegende materie, maar zonder volle kennis of volledige instemming. De bekoring is groot om te zeggen, als de dagelijkse zonde geen doodzonde is en dus het Rijk Gods niet wegrukt van ons, dan is het niet zo erg, hè? Laat ons dan tevreden zijn met enkele dagelijkse zondjes. Wel nee, want de dagelijkse zonde verzwakt de liefde. En het onderhoudt ook een ongeordende begeerte naar geschapen dingen. En hoe meer dat we zondigen in de dagelijkse zonde, hoe zwakker dat wij worden en hoe dichterbij wij komen van de doodzonde. Dus het is absoluut verkeerd de dagelijkse zonde te minimaliseren. Het is maar een dagelijkse zonde. Het is toch bijna onmogelijk om die te vermijden, dus och, laat ze maar gebeuren. Ik denk dat de schoonheid van de roeping van de mens juist een oproep tot heiligheid is. In heiligheid probeer niet de zware zonde te vermijden, maar de dagelijkse zonde aanvaarden. Heiligheid betekent, ik wil de rug keren aan elke vorm van zonde. Nu kunnen we ons de vraag stellen van wat bedoelt Jezus als hij zegt, ik lees nu uit het evangelie van Marcus, als iemand lastert tegen de Heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis, is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde. Oei, bestaat er dus zoiets als een soort zonde die onmogelijk is te vergeven? Dat zou een ramp zijn, want als ik die zonde bega, gaat de biecht mij niet meer helpen en is het voor altijd, altijd verknoeid. Wel, zo is het niet, want de catechismus van de katholieke kerk stelt heel duidelijk, er zijn geen grenzen aan Gods barmhartigheid. Het probleem is dat wij soms wel overwogen zouden kunnen weigeren om door het berouw de barmhartigheid van God te ontvangen, dan verwerpen we die mogelijkheid die we hebben tot vergeving van onze zonden. En dan zeggen we nee tegen het heil dat ons aangeboden wordt door de Heilige Geest. Ik ga het heel simpel stellen. Als we gaan biechten, kunnen we elke zonde laten vergeven. Maar als we niet willen gaan biechten, dan lukt het heel moeilijk. Het is iemand die weigert te gaan biechten, als hij weet dat dat nodig is, voor hem kan er geen vergeving van zonde komen. Dus de zonde van de Heilige Geest is eigenlijk weigeren berouw te hebben, weigeren te biechten te willen gaan. Dat is de lastering tegen de Heilige Geest. Weigeren dat God ons de zonde wil vergeven, want God is altijd bereid om het te doen, maar als wij niet willen, dan gaat het niet lukken. De zonde verspreidt zich, want de zonde schept een drang naar meer zonde. De zonde veroorzaakt bijvoorbeeld de ondeugd door herhaling van steeds dezelfde daden. En hieruit vloeien verkeerde neigingen, zegt de catechisme van de katholieke kerk. Het zal erg genoeg zijn, maar bovendien, door veel te zondigen, gaan we ook ons geweten verduisteren. Dat weet de zondaar uit ervaring, als hij zich niet houdt aan de wet van God, gaat hij beetje bij beetje zijn denken op morele kwesties verduisteren en in overeenstemming brengen met de manier waarop hij handelt. Met andere woorden, als we niet handelen volgens wat wij denken, zullen we vroeg of laat eindigen tot het denken volgens de manier waarop wij handelen. Dus de zonde is iets dat meer zonde met zich roept en ons beetje bij beetje blind maakt, met als gevolg dat we dat ook serieus moeten nemen. Uit die situatie moeten we met veel energie en met veel hulp van de genade willen weggaan. Een klein sprankeltje hoop, hoe erg onze zonden ook zijn, nooit gaat de zonde, de morele zin, tot in de wortel uitroeien. Er blijft altijd ergens wel een lichtje branden, waardoor de zondaar kan inzien, hier ben ik verkeerd. Gelukkig dat het zo is. Er blijft altijd ergens een kans om terug te keren naar God. We moeten de zonde rangschikken. De ondeugden kunnen gerangschikt worden volgens de deugden waarmee ze strijdig zijn. Of ze kunnen verbonden worden met de hoofdzonde die de christengemeenschap heeft onderscheiden in navolging van de heilige Johannes Cassianus en de heilige Gregorius de Grote. Ze worden hoofdzonde genoemd, omdat ze andere ondeugden voortbrengen. En dit zijn de categorieën die de mensen misschien van buiten kennen, als ze een heel goede catechetisch onderricht hebben gekregen. Hoogmoed, als eerste. Dan gierigheid, nijd, gramschap, onkuisheid, gulzigheid en lauwheid. Dit laatste wordt soms ook, in plaats van lauwheid, traagheid genoemd. Dit zijn de hoofdzonden. Een andere categorie zonden waarover men het heeft in de Heilige Schrift en in de catechetische traditie, dat zijn de zonden die ten hemel schreien. Dat zijn het bloed van Abel, de zonden van de sodomieten, de klacht van het verdrukte volk in Egypte, de klacht, goed opletten, van de vreemdeling, iemand die als vreemdeling mishandeld wordt in een land, de klacht van de weduwe en de klacht van de wees. Het zijn mensen die bekend zijn omdat ze op gebied van rechten in een heel zwakke positie staan. En dan tenslotte het onrecht tegenover de dagloner. Iemand zijn dagloon ontzeggen is een zonde die ten hemel schreeuwt. Ik wil het zeggen, want het is ons misschien al gebeurd dat we door ontevredenheid over een bepaalde dienst iemand bedreigd hebben met hem niet te betalen. We kunnen erin komen dat mensen die beter werken meer verdienen dan mensen die slecht werken, maar iemand die gewerkt heeft zijn salaris niet geven, dat schreeuwt ten hemel. Dat is een grafische manier om te zeggen dat die zonde heel zwaar moeten wegen op ons geweten. Want wie ze begaat, veroorzaakt verontwaardiging in de hemel, bij God, bij de heilige, en zal dus zwaar daarover worden geoordeeld. Wij moeten dat beseffen. Nog iets dat ons soms ontgaat, wanneer we in de anonimiteit van een grote massa verdwijnen, soms zijn we mede verantwoordelijk voor de zonde van andere mensen. Hoe kunnen we zoiets doen? Wel door rechtstreeks en vrijwillig mee te werken met iemand die iets zondigs doet. Of door te bevelen, aan te raden, te loven of goed te keuren dat iemand een zonde begaat. Er zijn mensen die een soort fierheid scheppen in het vertellen van een zonde. En als wij daarnaar lachen en zeggen, oh ja, mooi, mooi, dan zijn we eigenlijk die zonde aan het goedkeuren. We moeten daarmee opletten, want we kunnen ons geweten daarmee beladen. Of nog iets, dat steekt hier in de catechismus van de katholieke kerk. Die catechismus werd, als men geheugen in de steek laat, rond het jaar 92, dus uitgegeven. Veel langer voordat die schandalen van doofpotoperaties aan het licht zijn gekomen. En we zien dat een van de mannen die achter de redactie hiervan staat, namelijk de latere paus Benedictus XVI, wel, hij had reeds laten schrijven hier, door het niet bekend maken of verhinderen dat bepaalde zonden bekend worden wanneer er een toegehouden is. Of door hen die kwaad doen te beschermen. Dus ik kijk altijd, als ze trouw is aan de overlevering van Christus, een houding gehad die niet te verzoenen was met het toedekken van bepaalde slechte situaties. Ook niet om de goede naam van een instelling te beschermen, dat mag gewoon niet en heeft nooit mogen zijn. En laat ons blij zijn dat de catechismus ons dat zo duidelijk zegt. Ik ga dit hoofdstuk over de zonde besluiten door te zeggen dat er ook structuren van de zonde bestaan. De zonde kunnen sociale toestanden veroorzaken en instellingen in het leven roepen die indruisen tegen de goddelijke goedheid. Dat is wat men noemt een structuur van de zonde. Een bepaald systeem laten draaien, waardoor bijvoorbeeld de zonde meer beloond wordt dan de deugd, bestaat. Wel, in zo'n geval spreekt men van een structuur van zonde. Op zich is het niet een persoonlijke zonde, want dat is anoniem. Men weet wie, niet precies wie dat in het leven heeft geroepen, maar het is wel het gevolg van persoonlijke zonde. En in die zin bestaat er dus iets dat heet een sociale zonde. En het ergste is dat de slachtoffers van die zonde op hun beurt aangezet worden om het kwaad ook te doen.
En zo beëindigen wij deze catechese, beste luisteraars van Radio Maria, een eerste althans over de 10 geboden. In volgende afleveringen blijven we samen met eerwaarde heer Pierre-François verder stilstaan bij dit catechetische thema. Hopelijk bent u er dan opnieuw bij. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.